Goedemorgen. Goedemorgen. Broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer als gemeente bij elkaar te zijn. En de Heer God te prijzen en te danken. Palmzondag, volgende week Goede Vrijdag. En dan Pasen. Waar Jezus is opgestaan. En alles heeft volbracht. Zodat wij kunnen leven. Als dat geen genade is, dan missen we iets. Dan gaan we jullie een stukje lezen uit de eerste Petrusbrief. Vers 1 tot en met vers 5. En begint Petrus en hij zegt: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God onze Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van de Heer Jezus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemel is weggelegd voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof en tot zaligheid. Tot zover. Petrus maakt hier een heleboel lastige zinnen waar je echt goed moet nadenken. Wat zegt hij nou? Waar ik het heel kort mag samenvatten, dan heeft Petrus het hier over genade. Genade, zegt hij, worden u vermenigvuldigd. Hij heeft het over het feit dat wij opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. En hij spreekt over een erfenis die voor ons in de hemel wordt bewaard. Tijdens de aanbidding bad een zuster: wilt u ons geven wat we zo hard nodig hebben? Dat is het, genade. Genade, genade. We hebben nodig dat de Heere God zijn genade in ons leven vermenigvuldigt. Elke keer weer. Petrus, hij schrijft in zijn brief aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Letterlijk staat er trouwens aan de pelgrims in de diaspora. En met de woorden genade en vrede worden u vermenigvuldigd, begint Petrus zijn groet en sluit hem ook af. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Als de Heere God zich aan Mozes bekend maakt, dan zegt hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot, van goedertierenheid, trouw. Hij bestendigt zijn goedertierenheid aan duizenden. En hij vergeeft overtredingen en zonden. Hier aan Mozes mag God zijn wezen, zijn karakter bekend. Barmhartig en genadig. Goed en trouw. En zondevergevend. Genade. Genadig. Genade, zegt Petrus, worden u vermenigvuldigd. Dat is een zegen voor ons allemaal als gemeente. Hij zegent ons met genade van de Heere God. Koning Hiskia, dat was een godvrezend man. Na de dood van Agas reinigde hij de tempel. Hij stelde de eredienst weer in. En hij verwijderde alle afgodpalen, de gewijde palen op de hoogte. En hij herstelde de lofprijs naar de woorden van David. En het gevolg daarvan was dat Israël terugkeerde naar hun God. Koning Hizkia was een man van het gebed, van verzoening. Hij bad om genade. En de Heere God genas hem. En voegde 15 jaar aan zijn leven toe. En in die 15 jaar werd zijn zoon Manasse geboren. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Eigenlijk veel te jong. En daarmee een prooi van het kwaad. Wat zijn vader had hersteld, dat brak Manasse af. Hij handelde goddeloos. Hij bouwde altaren, afgodsbeelden, afgodsaltaren in de voorhoven van het huis van God. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan. Hij offerde aan Moloch. Hij liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, toverij. En stelde bezweerders van dode geesten aan. En dan staat er in de kronieken, in de koningen. Hij vulde de straten van Jeruzalem met onschuldig bloed. Hij deed, staat er, wat kwaad was in de ogen van God. En hij krenkte hem. Wat een verschrikkelijke man. God waarschuwde. God waarschuwde, maar Manasse wilde niet luisteren. Daarom gaf de Heer hem over in de handen van de koning van Asher. En Manasse werd met koperen boeien naar Babel weggevoerd. Een van de meest verdrietige tijden in het bestaan van Israël. Maar dan komt het voor ons totaal onbegrijpelijke. Toen Manasse in het nauw was geraakt, in die gevangenis in Babel, zocht hij de gunst van de Heer. Hij verootmoedigde zich. En God liet zich door hem verbidden. Hij bracht hem terug naar Jeruzalem. En hij herstelde zijn koningschap. Dat is genade. Dat is genade. Dat is totaal onverdiende genade. Voor ons onbegrijpelijk grote genade. En als Petrus ons dan groet, genade en vrede worden u vermenigvuldigd, dan beseffen wij niet half hoe enorm groot die genade van God ook voor ons is. Elke keer opnieuw. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Dat was voor de gelovigen in Azië echt geen overbodige luxe. Want ze werden in die tijd behoorlijk in het nauw gedreven. De Romeinen hadden het christengeloof nog niet verboden, maar vervolgingen, martelaarschap, zoals die een paar jaar later onder Nero zouden gebeuren, stonden voor de deur. De gelovigen werden om hun manier van leven vaak mishandeld en met achterdocht gadegeslagen. Als zij getuigden, spraken over de Heer Jezus, over het koninkrijk van God, dan werd dat als vijandschap beschouwd. Met alle gevolgen van dien. Daarom had die vredegroet voor hun wel een heel bijzondere betekenis. En juist de man als Petrus, die wist als geen ander waar hij het over had. Hij wist als geen ander wat het betekende om genade te ontvangen. Want vlak voordat de Heer Jezus werd gekruisigd, zei hij tot 3 keer toe, ik ken hem niet. En toen de haan kraaide, herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus die had gezegd: Petrus, voordat de haan kraait, zul je mij 3 keer verloochenen. En we kennen het, Petrus ging naar buiten en hij weende bitter. Maar dan opnieuw dat wonder van genade. Als Jezus na zijn opstanding Petrus met zijn vrienden op het strand bij het kolenvuur ontmoet, ontvangt Petrus genade. En zelfs meer dan dat. De Heer vertrouwde hem zijn schapen toe. Dus als Petrus het over genade heeft en zegt: genade en vrede worden u vermenigvuldigd vanmorgen tegen ons, dan weet hij wat hij zegt. Dan weet hij uit eigen ervaring dat er pas echt vrede kan zijn als de genade er is. Want zonder genade kan er ook geen vrede zijn. En ook de vreemdelingen, de pelgrims in de diaspora, onder de druk van de publieke opinie, onder de druk van vervolging, vijandigheid. Ook zij kenden ongetwijfeld hun zwakke momenten, waar zorg en twijfel, waar wolken van ontmoediging vaak het licht van de zon wegnamen. Maar dan juist tegen hen. Juist tegen hen zegt hij: genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Want het is die genade, die wolken van ontmoediging, die wolken van zorg en verdriet, zal wegblazen. En ik ben ervan overtuigd dat wij als gemeente, net als de gelovigen in Azië, die genade zo ontzettend hard nodig hebben. Ook vandaag. Want ook wij kennen onze zwakheden, ons verdriet, onze teleurstellingen. Ook wij kennen onze zorg, onze moeite en twijfel. Zorgen in de gemeente, zorgen over de lege plekken die broeder Anton en broeder Piet hebben achtergelaten. Niet zozeer dat we ons zorgen maken over broeder Ton, Anton of broeder Piet, nee. Zij hebben immers het beste al gekregen. Zij zijn ingegaan in het feest van hun meester. Maar wij, als gemeente, wij missen die prachtige mannen verschrikkelijk. En dan zegt Petrus over de hoofden van de gelovigen in Azië heen vanmorgen tegen ons als gemeente in Groningen: genade en vrede worden u vermenigvuldigd. En hij zegt: jullie zijn door genade opnieuw geboren. En daarmee hebben jullie een levende hoop gekregen. Jullie, zegt Petrus, jullie zijn anders dan de mensen zonder hoop. Jullie hebben hoop. Er is een Nederlands spreekwoord en dat zegt: hoop doet leven. En daar schuilt de waarheid in. Want wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Het woordje hoop trouwens, zoals hier gebruikt is, betekent een vaste, een zekere, goede verwachting hebben van de toekomst. Zoals de profeet zegt dat de Heere God gedacht en heil voor ons heeft en een geweldige toekomst. Helaas is het zo dat duizenden en duizenden mensen, zowel arm als rijk, vandaag de dag vaak geen hoop meer hebben voor de toekomst. Geen hoop meer hebben voor morgen. Ze worden geconfronteerd met oorlogen, met geruchten van oorlogen, misdaad, terrorisme, met verdriet, rouw. En ze weten niet hoe ze verder moeten. Maar er is goed nieuws. Juist voor die mens zonder hoop, Juist voor de hopelozen is het volgende week Goede Vrijdag. En daarna Pasen is Jezus gekomen om hen nieuw leven te geven. Om hen een levende hoop te geven. Om hen hoop te geven die doet leven. Juist in deze wereld, zo vol ellende en boosheid. David in een van zijn psalmen zegt: Heere, u bent mijn schuilplaats en mijn schild. Ik hoop op uw woord. En de Hebreeën schrijver zegt, en spreekt over hoop, dat die hoop een anker is. Hij zegt, die hoop is veilig en vast en verankerd in de tempel die in de hemel is. Die hoop, zegt de Herziene Statenvertaling, is onwrikbaar vast. Je kan het niet breken of losmaken. Het is veilig en het is vast. Hoop is een zekerheid. Als het gaat stormen, dan kun je een schip met een anker vastleggen, zodat het niet op de klippen loopt. Wel, precies zo is het ook als het in ons leven stormt. Als de orkanen woeden, dan moet je dat anker van hoop overboord gooien, zodat we niet op de rotsen verpletterd zullen worden. Zodat we geen schipbreuk zullen lijden. Dat betekent niet dat het daarmee allemaal lekker rustig en stil is. Nee, helemaal niet. Want als het stormt, dan zullen die golven beuken. Dan zullen wij als gemeente telkens mee geconfronteerd worden. Maar dat schip, en het schip zal daardoor best kantelen en gevaarlijk schommelen. Maar één ding is zeker. De bodem waar dat anker zich heeft vastgegrepen, die rots, is 100% stil. 100% rustig. 100% onbewegelijk. Dat is het anker van hoop. Dat reikt tot achter de voorhangsel. Dat is de hoop die veilig en vast is. Onwrikbaar. Zodat wij geen schipbreuk zullen lijden. En die hoop is niet een misschien. Of iets wat we graag willen. Nee, die hoop is een zekerheid waarmee wij veilig zijn, ook als het verschrikkelijk in ons leven stormt. Paulus, hij spreekt over onze toekomst, hij spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en hij zegt, wij verwachten naar zijn belofte, wij verwachten naar de belofte van God een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Nu gaat het even om dat woordje verwachten. Wij verwachten een nieuwe hemel. Want dat woordje verwachten is oorspronkelijk exact gelijk aan het woord dat de Hebreeën schrijver voor hoop gebruikt. Verwachten is hopen. En hopen is verwachten. Job, hij zegt, waar ergens is dan mijn hoop? Ja, mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? In het ene vers is het woordje hoop exact gelijk aan het woord verwachting. En het betekent verwachten, uitzien naar, wachten op. Hopen is een verlangend uitzien. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar haar kindje. Ze verwacht haar kindje en ze maakt alles in orde voor zijn komst. Een boer die in het voorjaar zaait, verwacht, hoopt dat er in de zomer een goede oogst zal zijn. Hij zaait omdat hij verwacht. Hij zaait omdat hij er eigenlijk wel zeker van is. Zonder verwachting zal een boer echt niet gaan zaaien. Die hoop, die verwachting, die motiveert hem en spoort hem aan om in het voorjaar te zaaien. Maar daarvoor in het najaar te ploegen. En dat doet hij alleen maar omdat hij in de zomer een goede oogst wacht. Zijn verwachting, zijn hoop kun je zien aan zijn manier van leven. Ploegen en zaaien. Dag leven duizenden en nog eens duizenden mensen zonder hoop. Opgejaagd door oorlog of wat dan ook. Honger misschien. Hebben ze geen zekerheid. Hebben ze geen zicht op de toekomst. Hebben ze geen hoop. Maar David zegt, in al zijn ellende, God heeft mij hoop gegeven. God geeft hoop. Hij heeft gedachten van heil en van een hoopvolle, prachtige toekomst. En Paulus, hij moet ons vanmorgen aan en zegt, hou die hoop vast. Laat je niet van die hoop afbrengen. Gooi je anker overboord. God heeft positieve gedachten over jou en jouw leven. Gedachten van heil. Gedachten van een prachtige, hoopvolle toekomst. Een hoopvolle en prachtige toekomst. Samen met broeder Ton, Anton en broeder Piet. En al die anderen die ons zijn voorgegaan. Jawel, we hebben verdriet. We missen hem verschrikkelijk. Maar wat hebben we een prachtige toekomst. Om samen met die mannen in het huis van God te zijn. De profeet die zegt dat de Heere God een deur heeft geopend. Een deur van hoop. Als je daarna gaat waar God die deur opent, dan ben je helemaal, dan sta je helemaal versteld. God opent een deur in de grootste nood. Hij opent een deur in het dal van Achor. Dat was in de tijd van Jozua een plek van totale verbijstering. Van totale ontmoediging. Wie denkt er nu bij Achor? En al die moeite en al dat verdriet en al die zorg. En al die ellende. Wie denkt er dan aan een deur van hoop? Maar genade. Genade laat nooit alleen. En de Heere God zegt. Ik zal voor jullie die mij zoeken het dal van Achor maken tot een lichtplaats voor het vee. Ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Een hoop die zeker is, die beschermt, die bewaart, die veiligheid biedt. Wanneer wij volkomen ontmoedigd zijn, bent u wel eens volkomen ontmoedigd? Wanneer wij geen hoop meer hebben, geen verwachting meer hebben, wanneer wij bang zijn en alle moed hebben verloren, juist dan opent God een deur. Een deur van hoop. Maakt hij ons anker vast en spreekt hij over een prachtige, hoopvolle toekomst. Daar in de dal, die plek van moeite en verdriet, zal God zegenen. En vervangt hij verbrand hout. Vervangt hij as door hoofdsieraad. Verandert hij rouw in vreugdeolie. En belooft hij ons dat we weer zullen zingen zoals we vroeger deden. Zoals we dat in onze jeugd deden. Toen we net tot bekering waren gekomen. Dan, zegt de profeet, dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Als de dagen toen ze uittrok uit Egypte. Vreugde is als het lied van de merel in de vroege morgen, om 4 uur als het net licht begint te worden. Hij fluit en je wordt wakker van zijn prachtige gezang. Maar hoop. Hoop is altijd zingen van de nachtegaal. Die zingt als het donker is. Die hoop is meer. Is sterker dan vreugde. Ik denk dat we allemaal wel kunnen zingen in de morgen. Als het licht is. Als alles voorspoedig gaat. Maar hoop. Hoop kan zingen als het donker, als het duister is. Als de stormen razen. Als je naar de mens geen uitkomst meer ziet. Dat geeft God. En dat bedoelt Petrus te zeggen. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. We zijn geboren tot een levende hoop. Die in zekerheid is. En dan sluit Petrus dit gedeelte af en hij zegt dat de Heere God ons een erfenis heeft gegeven. Hij heeft een erfenis in de hemel weggelegd. Een erfenis die onbevlekt en onverwelkelijk is. Een erfenis zonder gebrek. Een erfenis die niet kan bederven, die niet kan verwelken. Ik hoop wel eens een bosje bloemen voor Leni. Niet elke week hoor. Als een mooi bos bloemen gekocht heeft, hebt, dan zet hij die op tafel en is het een pracht om naar te kijken. Je geniet van de mooie kleuren en de geuren. Het ruikt lekker. Maar laat die bos bloemen nu eens 3 weken of nog langer staan. Wat denk je? Zullen die kleuren nog zo mooi zijn? Om er niet te spreken van de geur. Nee, die prachtige bloemen die verwelken. Net zoals al het schone van deze wereld. Al het mooie van deze prachtige wereld. Uiteindelijk zal verwelken. Maar dat is niet het geval. Dat is niet het geval met die erfenis die God voor ons, voor u en voor mij in de hemel bewaard heeft weggelegd. Die zal nooit verwelken, zal nooit lelijk worden, zal altijd prachtig en fris blijven. De blijdschap en de vreugde over wat God ons heeft gegeven zal nooit verflauwen. Zal eeuwig sprankelend en fris zijn. En daar zullen we van genieten. Zoals hier bij elkaar zijn. Met broeder Ton, Anton en broeder Piet. En al die anderen. Een prachtige tijd. Waar we samen altijd mogen zijn. In die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde, in het huis van God onze Vader. Waar geen pijn of verdriet meer zal zijn. Maar vreugde. Een vreugde die je nooit verflauwt. Die nooit verwelkt. Die altijd even krachtig blijft. Er is een erfenis voor u weggelegd. En die hebben we ontvangen omdat God genadig is. Dat is genade en vrede wordt u vermenigvuldigd. Zullen we mee stil zijn? Ja, dank u Jezus, dat u zo enorm goed, barmhartig, maar bovenal genadig voor ons bent. Dank u weer dat u ons hoop heeft gegeven, zodat wij zekerheid mogen ontvangen met u, met elkaar, om u elkaar te dienen. Amen.